Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 40 van de oorlog. Ja, de sneeuw en de modder die maken het vechten steeds lastiger voor zowel de Russen als de Oekraïners. Nog steeds is Rusland in de aanval rond Bakhmut in de Donbass. Dat is een offensief waar de Russen al maanden mee bezig zijn met weinig succes. Lijkt erop dat Poetin gebrand is om een overwinning te behalen na al die nederlagen van de afgelopen maanden. Intussen is Oekraïne nog steeds bezig met tegenoffensieven in de Donbass, maar ook in het zuiden aan de oostoever van de Dnieper. Het is onduidelijk hoe groot dat offensief is. Zelensky zei deze week in een toespraak na de bevrijding van Kherson dat deze fase eigenlijk het begin van het einde van de oorlog was. Maar 1/5 van Oekraïne is nog steeds bezet door Rusland. Dus Oekraïne heeft nog wel een lange weg te gaan. Intussen gaan de Russen verder met raketaanvallen. Vorige week schoten de Russen 100 raketten af op Oekraïne op één enkele dag. Dat is het meeste op één dag in de hele oorlog. Maar dat nieuws raakt een beetje ondergesneeuwd vanwege één raket of een Oekraïense onderscheppingsraket die terechtkwam in Polen. Die raketten die zorgen voor problemen voor de stroomvoorziening en ook voor de stadsverwarming, waar grote steden van afhankelijk zijn, zoals Kiev. Mensen improviseren van alles om warm te blijven. Ik bespreek dat zo nog met mijn gast Iris Koppen. Er zijn intussen plannen gemaakt om 3 miljoen Oekraïners te evacueren uit steden waar de nutsvoorzieningen niet gegarandeerd kunnen worden. Waaronder de stad Kherson. Ja, dus weten jullie, onlangs is die stad bevrijd. En nog steeds wonen daar 80.000 mensen. Dat is ongeveer 1/3 van de bevolking in vredestijd. En ondanks de ellende proberen mensen die stad leefbaar te maken. Ja, dit blije ei vat de sfeer in Kherson denk ik wel goed samen.
Now we have no electricity in the city, no water, no central supply heating, no mobile connection, no internet connection. But we have no Russians. And I'm extremely happy over that.
Ja, het is duidelijk dat iedereen zich daar vasthoudt aan elke strohalm die hoop geeft. Mensen reageerden geëmotioneerd toen de eerste spoordienst werd hersteld. Dat was de trein uit Kiev die aankwam rijden op het station van Kherson. En er zijn ook videobeelden van de eerste latte die is gemaakt in een koffiezaak, echt waar. Die zaak heet Aroma Kava. Die serveerde weer haverlattes, wel met een generator buiten. Intussen ook steeds meer tekenen van grootschalige martelingen door Russische soldaten in Kherson. Dat onderzoek is pas net begonnen, maar er zijn nu al 4 cellen ontdekt die gebruikt werden voor martelingen. In een van die cellen werd de zogenaamde olifant gebruikt, olifantmethode. Het is een martelmethode die de Russen eerder hebben toegepast in de Tsjetsjeense oorlog. Gevangenen wordt dan een gasmasker opgezet en dan wordt er traangas in de slang van het gasmasker gespoten. En de gevangene stikt vervolgens in de tranen en het snot. Tot nu toe zijn er 43 lichamen gevonden met tekenen van marteling. En de verwachting is dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, helaas. Gaan we door naar de Russische media. Ik begin met de wekelijkse reminder dat het Russische leger volkomen corrupt is. De krant Kommersant meldt dat ene kolonel Mervishev 2 maanden huisarrest heeft gekregen vanwege het aannemen van steekpenningen. Deze Mervishev is verantwoordelijk, of was eigenlijk verantwoordelijk, voor het toezien op de mobilisatie in Moskou. Die verliep niet zo goed bij een mobilisatiekantoor. Maar Merbichev had gezegd dat hij dit door de vingers zou zien als hij een wasmachine zou krijgen. Leuk detail erbij, van minimaal 70.000 roebel, dat is 1100 euro. Kennelijk zijn wasmachines door al die plunderingen verheven tot valuta in het Russische leger. Nou, vind ik prachtig. Verder een interessant stuk op de Russische journalistieke site Medusa. Daar probeerden ze te ontdekken hoeveel gevangenen er nou vechten in Oekraïne. Sinds deze zomer kunnen Russische gevangenen zich als huurling aanmelden. En die kunnen aan de slag bij de beruchte Wagnergroep. En in ruil daarvoor worden ze dan vrijgelaten. Uiteraard worden die gevangenen ingezet op de allergevaarlijkste plekken. En Medusa die keek naar de officiële gegevens van Russische gevangenissen. Gemiddeld krimpt de gevangenisbevolking in Rusland elke maand met 1000 gevangenen. Maar afgelopen maand waren dat er 23.000 minder. Dus ja, Medusa zegt in ieder geval dat waarschijnlijk er dan 22.000 gevangenen nu vechten aan het front. Een van die gevangenen die ging vechten voor Wagnergroep was Ilya Nuzhin. Hij werd gevangen genomen door de Oekraïners. En in gevangenschap dook er ook een video op waarin hij kritiek had op Wagner en op het Russische leger. Daarna is die Nuzhin beland in Rusland als onderdeel van een gevangenenruil. Wagner was niet blij met de kritiek van die Nuzhin of met zijn overgave aan de Oekraïners. En vorige week dook er een video op van de executie van deze Nuzhin door de Wagnergroep. Je ziet op de video dat zijn hoofd op een blok wordt gelegd en daarna wordt hij vermoord met een moker. Een gruwelijke video. En dit is natuurlijk een beetje een waarschuwing voor andere gevangenen die aan het front vechten, dat je je niet overhoort te geven en al helemaal geen kritiek moet hebben op Wagner. Maar die video heeft ook onbedoelde gevolgen gehad. Dat meldt Vladimir Asechkin, dat is de beheerder van de site gulagu.net. De site heeft veel contacten in de gevangeniswereld en ook bij de FSB. Ze hebben ook een hotline voor FSB-personeel. En sinds de executie krijgt die hotline veel telefoontjes van FSB'ers die het land willen verlaten. De aanleiding in ieder geval is de video van die executie. En ze klagen over wetteloosheid en gruwelijkheden in Rusland. Vind ik op zich wel interessant, want ze werken zelf ook mee aan die wetteloosheid en die gruwelijkheden. Enfin. Dan nog een update over de wasbeer. Die is gestolen uit dierentuin van Gerson. Ik besprak het vorige week al. Er dook een video op van Russische speciale eenheden aan het front die de wasbeer met zich meedragen in een zak op hun rug als een soort van trofee. En een van die soldaten die zegt, hij woont bij ons in de loopgraaf. Daar zorgen we dat hij veilig is. Nou ja, nog veiliger is natuurlijk door een wasbeer niet in een loopgraaf aan het front te houden, maar ja, bijvoorbeeld in een dierentuin of in het wild. Ja, alles is eigenlijk beter dan in een loopgraaf. En deze poging tot propaganda die landde niet goed in Rusland en had een averechts effect. Oké, en dan nog even dit. Het lijkt alsof de Russische televisie een nieuwe draai aan de oorlog lijkt te geven. Tot aan de bevrijding van Gerson lag de nadruk op de televisie en in de berichtgeving op de Russische militaire overwinningen, of in ieder geval de kans dat er binnenkort overwinningen zouden zijn. Nou, dat hebben ze nu eigenlijk opgegeven. Nu is het verhaal, we gaan de Oekraïners bombarderen en we zorgen dat ze geen water of stroom of verwarming hebben. Dan geven ze zich vast wel over, is het idee in ieder geval. Ze zijn ook wel gedwongen om van narratief te veranderen, want steeds meer Russen haken af van die staatstv. Deze week werd bekend dat de talkshows van Salavjov en Skabeeva, dat zijn echt de twee ergste propagandisten van het Kremlin, die programma's die zijn uit de top 10 van best bekeken programma's gedonderd. Ook interessant is een peiling van het Russische onderzoeksbureau Levada. Gevraagd werd welke gebeurtenis de meeste indruk had gemaakt in de maanden september en oktober. In september was voor bijna de helft van de ondervraagden de gedeeltelijke mobilisatie het belangrijkst. En maar 9% van die ondervraagden gaf aan dat ze de annexatie het belangrijkst vonden. Dus van die vier Oekraïnse provincies, waar dag in dag uit natuurlijk aandacht aan werd besteed op de Russische tv. En dit is nog een officiële peiling. Waarschijnlijk zijn de echte cijfers nog veel erger. En het laat zien dat de Kremlin de controle op de kijkers kwijt is en dat er grenzen zijn bereikt aan de manipulatie van de werkelijkheid door die propaganda. En het zal heus niet gebeuren dat Russen nu ook gelijk de straat op gaan, maar ze zijn wel minder vatbaar voor propaganda dan we denken in het Westen. En je merkt dat Kremlin ook actiever zijn best doet om die nieuwsvoorziening op het internet te beperken, want ja, veel Russen verschuiven dan van televisie richting het internet. De Russische krant Kommersant die meldt dat er een nieuwe wet bij de Duma ligt, waarin staat dat er een verbod komt bij de sociale netwerken om algoritmes te gebruiken, waarbij ze kijkers artikelen en filmpjes aanbevelen, waardoor het nog lastiger voor Russen wordt om achter de waarheid te komen. En ten tweede probeert het Kremlin televisie aantrekkelijker te maken, paradoxaal genoeg, door af en toe een glimp van de werkelijkheid te laten zien. Die filmpjes die je vaak in het Westen viral ziet gaan, zijn er onderdeel van. Deze week nog zei een man op de tv dat het bombarderen van Oekraïense burgers crimineel was. En begon ook ruzie te maken met propagandist Solovjov. Op een ander filmpje werd gezegd dat de NAVO helemaal geen militair conflict met Rusland wil. En dat druist helemaal tegen de lijn van het Kremlin in. En dan gaan we dus steeds vaker stemmen op tv op die tegen die lijn van het Kremlin ingaan. Waardoor we in het Westen denken dat Poetin bungelt aan een draadje en dat elk moment daar de revolutie uit kan breken. Maar ik denk zelf dat het Kremlin nooit die touwtjes uit handen geeft en bewust dit soort mensen inzet om te zorgen dat mensen tv blijven kijken en en passant dat gif van de propaganda tot zich nemen. Maar het is duidelijk dat het steeds lastiger voor het Kremlin wordt om het narratief van de oorlog te domineren. Bij mij aan tafel zit journalist Iris Koppen. Iris, welkom.
Hi Jelle.
Iris publiceert sinds het begin van de oorlog een prachtige briefwisseling met de Oekraïense Jelena, haar voormalige lerares Russisch in Kiev. En die briefwisselingen die zijn gebundeld in het boek dat ook heet Elena, Berichten uit de schuilkelder. Eigenlijk is het een beetje een chroniek van de oorlog, maar dan gezien vanuit de beleving van één persoon. Is dat denk je ook niet gelijk het gevaar van zo'n oorlog dat het een beetje abstract wordt en dat je eigenlijk het leed van de individu een beetje kwijtraakt, zo langzamerhand?
Ja, nee, zeker. Dat gebeurt natuurlijk al snel. En ik hoor dat ook bij mensen die dan de rubriek of het boek hebben gelezen. Van zo'n één persoon trekt je zo dichtbij eigenlijk, waardoor je echt gaat meeleven. En wat zij meemaakt is natuurlijk bijvoorbeeld dat haar zoon achtergebleven is in Oekraïne en die moest blijven vechten en ze mist hem heel erg. En dat is natuurlijk eigenlijk heel typisch voor vrouwen in deze oorlog. Die Oekraïnse vrouwen, die miljoenen...
Daar zijn er nog honderdduizenden van natuurlijk.
Precies, ze zijn, zitten met miljoenen in de buurlanden en die maken zich allemaal zorgen om hun man, om hun zoon, soms nog om hun vader. Hoe gaat het met die mannen? En die stress daarover, dat kan ze heel goed verwoorden. En dat is natuurlijk één verhaal, maar staat tegelijkertijd voor veel meer verhalen.
Als ik het goed begrijp, begon die briefwisseling met Elena al ver voor de oorlog.
Ja.
Had je toen ook al... Kreeg je toen ook al tekenen in die briefwisseling van Rusland als agressor? Had je een soort van voortekenen kunnen lezen misschien?
Ja, dat is zeker. Ik heb daar ook wel heel erg mee geworsteld, deze hele oorlog. Maar we zijn elkaar begonnen te schrijven eigenlijk in 2012. We hebben elkaar in de zomer van 2012 ontmoet. En toen ik terug in Nederland was, toen zijn we elkaar eigenlijk gaan schrijven. En
begon daarmee?
Ja. Zij vroegen mij hoe gaat het en hoe gaat het nu in Nederland. En ik begon over Nederland te schrijven en zij begon over Oekraïne te schrijven. En we wisselden heel veel verhalen uit.
Wat
tips, recepten. Ze schreven ook over de kat. Weet je, het ging over van alles en nog wat. Maar ook over, en die berichten, dat was zeg maar na 2014, werden die berichten eigenlijk steeds politieker.
Mm-hmm.
Omdat zij ook zei van, kijk, weten jullie wel in het Westen wat daar gebeurt? En dat is natuurlijk na de annexatie van de Krim, maar ook hoe zij last hadden van die Russische inmenging, desinformatie. En ze kwam ook met voorbeelden. Een vriend van haar uit Kharkiv, die was opgepakt omdat hij een krantje maakte waarin te veel pro-Oekraïnse lijn zou zitten. En met dat soort voorbeelden kwam zij.
Aan de Oekraïnse kant zat. Dus het wat,
ja.
Ze waren dan bang voor escalatie met Rusland.
Zeker, zeker. En ze waren bang dat Kharkiv te veel een Oekraïense lijn zou krijgen. En ze wilden gewoon daar ook mensen aan in het bestuur van de stad die meer op de hand van Rusland waren. Nou ja, zij kwam al met dat soort voorbeelden. En tegelijkertijd had ik zoiets van, ik vond het ook wel heel moeilijk om die berichten te plaatsen. Omdat ik was natuurlijk veel ook in Rusland geweest. En ik dacht, moet ik nou een kant gaan kiezen of zo?
En misschien vond je het, net als ik trouwens, misschien sommige Oekraïners wel te extreem. Van ja. Zo'n vaart zal het allemaal ook weer niet lopen met Rusland.
Ja, en dat is dus iets waar ik deze oorlog heel erg mee geworsteld heb. Dat ik toch inderdaad vaak dacht van, ik vind er inderdaad wel heel extreem nu. En klopt dit nou wel? En ik heb het ook wel uitgezocht. En ik dacht ook wel vaak van, ze heeft waarschijnlijk een punt. Maar goed, een hele oorlog, dat gaat ook niet gebeuren. En zij waarschuwde daar eigenlijk al sinds 2014 voor. Van, jullie moeten niet verbaasd zijn als het op een gegeven moment als ze ons echt aanvallen.
Eigenlijk dus, houdt je ook een beetje een spiegel voor.
Ja.
Heb je dat bij sommige berichten ook, dat je het zelf moeilijk vindt om dat te lezen?
Ja, je bedoelt zeg maar de berichten die ze me stuurde tijdens de oorlog zelf? Ja, zeker. Want kijk, je moet je voorstellen, zeker die eerste weken van de oorlog, toen zat zij nog in Kiev en toen hield ze zich schuil in haar badkamer. En zij had daar wifi, dus we konden elkaar schrijven. Maar soms belden we ook. En dan was ze gewoon in tranen, radeloos. En ze zei van, weet jij wanneer de oorlog stopt? Wat zeggen ze in het Westen? Ze had ook nog heel erg het idee dat wij in het Westen veel meer wisten wat er zou gaan gebeuren dan zij zelf. Maar zij vroeg ook van, weet jij nou waarom dat luchtruim niet gesloten wordt? Of waarom grijpt de NAVO niet in? Dat vond ik heel erg moeilijk, omdat je spreekt met iemand die echt heel erg in paniek is.
En jij bent een beetje de stem van het Westen of het geweten van het Westen. Het komt allemaal op jouw schouders. Wat reageerde je dan? Ze zei inderdaad over een no-fly zone of zo. Wat zeg jij dan?
Ik zei tegen haar van, ik schrijf alles wat je zegt, schrijf ik op in de krant. En dan kunnen gewoon duizenden mensen kunnen dat lezen. En je vraag zal gelezen worden. Kijk, en zij snapt natuurlijk ook wel dat ze een slimme vrouw, dat ik niet namens de Nederlandse regering spreek of zo. Dus dat kon ik haar als een soort troost geven van, ik zal zorgen dat je gelezen wordt.
Hoe is het nu voor haar? Want er is nu af en toe stroom of geen stroom in Kiev? Water?
Ze is weer gevlucht uit Kiev.
Ja.
Vanwege die Iraanse drones, toen is ze weer gevlucht. Okay. En in haar flat, ze heeft nog veel contact met de buren. Maar er is inderdaad bijna geen water, geen stroom. Wat die buren doen is elke namiddag maken ze een vuur in de gemeenschappelijke tuin. Iedereen heeft zijn eigen bakstenen. Die doen ze in een gietijzeren pan. Houden ze boven het vuur. En iedereen neemt zo'n baksteen mee naar zijn appartement. Leggen het daar in de keuken. En zo'n baksteen geeft die ruimte.
Een kruik.
Ja, het is een soort kruik die de ruimte een tijdje warmte biedt.
Jezus.
Ja, dus dat soort trucjes zijn er allemaal. En zij vertelt ook over een soort kouprotocol, wat dan rondgaat in Kiev. En met tips van ook, kijk, als je tapijten over hebt, moet je gewoon aan de muur hangen. Het zijn van die dingen die ik ook wel vaak in Oost-Europa gezien heb. Maar ik dacht, dat is voor decoratie. Maar dat
ja,
is
ik
gewoon...
wou al zeggen. Ja, maar... Daarom hangen die tapijten dus overal.
Hangt daar. Maar dat is gewoon echt, zodat die warmte niet via die muren ontsnapt eigenlijk.
Ja.
Dus zo zit ze met dat soort... En een tent. Als je een tent hebt, moet je die opzetten in je woonkamer. En zeker als je daar... Ze heeft dan buren die doen dat. Hebben ook kleine kinderen. Iedereen in die tent. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur daar toch een paar graden hoger is dan in de rest van de woonkamer.
Ja. En dan moet de winter nog beginnen eigenlijk.
Ja. Ja, dus spannend wordt het.
Iris, zou je een klein stukje voor kunnen lezen uit je boek? Ja. Het zijn allemaal prachtige fragmenten. En luisteraars zouden eigenlijk gewoon het hele boek moeten lezen. Maar even om een idee te krijgen van de toon.
Nou, dit is een stukje dat Elena eigenlijk geschreven heeft toen ze hoorde dat ik dus haar brieven gebundeld had. en dit is wat ze mij toen schreef. In sommige jaren kom je tot inzichten die je hier eerder niet had. Zo weet ik nu bijvoorbeeld hoe eng het is om op straat anti-tankkruizen te zien. Hoe angstaanjagend het geluid van een luchtalarm is als het ons waarschuwt voor een naderende aanval met clusterbommen. Ik weet nu hoe vreselijk het is om 's nachts je bed uit te moeten en je slaap dronken te moeten haasten naar een schuilkelder. Ik weet nu hoe het is als je je oordoppen zo diep mogelijk in je oren probeert te drukken, zodat je het geluid van explosies niet hoeft te horen. Ik weet nu hoe naargeestig je gedachten kunnen worden als je ze niet beteugelt en hoe ze altijd gelijk het ergste denken. Blijf alsjeblieft luisteren naar de verhalen uit Oekraïne. Vergeet ons land niet.
Prachtig.
Dankjewel.
Stuk van Elena. Alle berichten van Elena staan in het boek Elena, berichten uit de schuilkelder, geschreven door Iris Koppen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was het voor vandaag. Je doet me een groot plezier door een recensie van deze podcast achter te laten op je podcast-app. Zo is deze podcast beter te vinden door anderen. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.